Broeders, zusters en vrienden, ons onderwerp voor deze conferentie is min of meer ontleend aan het schriftgedeelte uit Romeinen hoofdstuk 1, waar in Romeinen 1 vers 17 aan het eind van dat pericoopje, zoals dat heet, geschreven wordt: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De uitdrukking waarvan gezegd wordt, gelijk geschreven is: maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het is namelijk een citaat hier door de apostel Paulus, ontleend aan Habakkuk hoofdstuk 2. Wellicht hebben we het daar nog over, want dat soort dingen kan ik aan het begin van de conferentie nog steeds zeggen. Meestal gebeurt dat dan ook wel, dacht ik. Maar de gedachte is natuurlijk dat wat de apostel hier naar voren brengt in het eerste hoofdstuk van de eerste brief van het Nieuwe Testament, min of meer de eerste brief uit de Bijbel, als je niet al te nauwkeurig bent tenminste. Maar deze woorden zijn niet zomaar een nieuwigheidje of iets dergelijks, maar ze zijn inderdaad ontleend aan het oudtestamentisch profetisch woord. En het was al meer dan 400 jaar, 500 jaar, weet je veel, zo lang bestond die uitspraak al in Habakkuk: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik geef meteen toe dat als je nu in Habakkuk 2 leest, dan krab je 3 keer achter het oor en dan weet je nog niet wat het echt betekent, want het is wat ingewikkeld daar, moet ik u zeggen. Maar niettemin heeft de apostel het volste recht om deze uitdrukking uit Habakkuk te citeren. En daarna gaat heel dit Bijbelboek erover, maar feitelijk heel de rest van de Bijbel gaat hierover. Over de rechtvaardige zal uit het geloof leven, met alle aspecten die daar dan ook aan vastzitten. Waarbij de apostel bovendien zegt in het voorgaande vers, vers 16, dat deze dingen rechtstreeks van doen hebben met het evangelie van Christus. Hij zegt immers: ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want de man gebruikt nog netjes de tweede naamval. En nu we hier in Woepertaal zijn, moet dat toch redelijk, hè? We gooien er maar een paar germanismen dan doorheen, vooruit. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Waarom niet? De apostel zegt: ik ben niet terughoudend daarin. Ik hoef daar niet verlegen over te wezen, over het evangelie van Christus. Waarom niet? Omdat het kracht Gods is tot zaligheid. Ik vind het pracht van een uitspraak. Het is kracht Gods tot zaligheid. Natuurlijk, ik heb de rest van het vers nog niet gelezen, maar er verandert echt niks mee. Hij zegt: het is kracht Gods tot zaligheid. Met andere woorden, zaligheid komt niet tot stand door de kracht van de mens. Ik ken al die teksten van al die liederen te slecht uit mijn hoofd, maar hoeveel liederen hebben wij van: niet door mijn werk ben ik verlost geworden, of niet mijn tranen, mijn berouw, mijn bekering, niet mijn werken, enzovoorts, hè? Niet mijn wenen, zo'n lied hebben we ook nog. Al die dingen die mensen menen te moeten doen, of althans ze doen ze en hopen dan dat daardoor enige zaligheid hun deel zou worden, dat God zich dan misschien over hen zou ontfermen, of dat de omstandigheden het leven zou veranderen. Al die dingen die kun je rustig vergeten, want de Bijbel spreekt niet over kracht van de mens tot zaligheid, of dingen die de mens zou doen om zalig te worden, maar integendeel, de Bijbel spreekt over een kracht Gods. En in het Nederlands is dan nog wat zwak, want er staat: het is een kracht Gods tot zaligheid. En het wekt dus voor sommigen abusievelijk de indruk alsof er misschien nog andere krachten Gods tot zaligheid zouden zijn. Maar ik zeg maar meteen, het hele woordje een, het onbepaald lidwoord, kennen wij in het Nederlands wel, maar het is volstrekt, overbodig. Bovendien, de meeste talen kennen het woord helemaal niet en de klassieke talen sowieso al niet. Met andere woorden, je moet het overslaan. En als je het niet overslaat, het toch laat staan omdat je denkt dat het Nederlands dit vereist, dan nog mag je aan het woord geen enkele betekenis toekennen, want het staat niet en het bestaat niet. Het gaat hier over kracht Gods tot zaligheid. En zelfs moet ik zeggen, als ze zeggen het is een kracht Gods tot zaligheid, dan zou je het Nederlands kunnen zeggen, dan zijn er misschien nog andere. Maar ik kende die trekken zelfs diezelfde conclusie als er zou staan: het is de kracht Gods tot zaligheid. Sommigen denken dan ook nog: dan zijn er dus nog meer, maar dit is de goeie. Dus ook niet veranderen: het is de kracht Gods tot zaligheid. Het helpt je niks. Het is kracht Gods tot zaligheid. Niet één van de vele, ook niet die ene uit die vele krachten, maar gewoon kracht Gods tot zaligheid. Er is niks anders. En mijn vader voegde eraan toe en er staat, het is kracht Gods tot zaligheid. En wat er nou niet staat is, het is kracht Gods wat je misschien een heel eind in de richting kan brengen. Of wat je misschien de goede richting wijst naar de zaligheid of iets dergelijks. Niet, het brengt je een mooi stukje. Of als je nou maar zelf genoeg probeert, kom je zelf een heel eind. Misschien dat de kracht Gods je dan het laatste zetje geeft om het alsnog te bereiken. Maar het staat er niet. Hier niet. En elders uiteraard ook niet, anders zei ik het niet met zulke grote stelligheid. Waar het om gaat is, dat er is een kracht Gods die in het evangelie van Christus tot uitdrukking komt. Een kracht die de mens brengt tot zaligheid. Kijk, het is niet een kracht die God brengt tot zaligheid uiteraard. Dat is nergens voor nodig. Als er iemand zalig moet worden, zijn wij dat. Wij missen die zaligheid, wij derven. Want we hebben toch wat oude termen hier in de Statenvertaling. Het is het beste Nederlands wat er bestaat, heb ik me laten vertellen, in Groningen en in Leiden. Dus dat moet kunnen. Wij derven de heerlijkheid Gods. Er staat een paar bladzijden verder in Romeinen hoofdstuk 3. Waarvan de mens staat, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat is vers 23. Zij missen de heerlijkheid Gods. Of er zal wel een vertaling zijn die zegt, zij komen de heerlijkheid Gods tekort. Maar dat is een understatement uiteraard. Hè? Ze komen het niet alleen tekort, ze hebben het absoluut niet. Maar het punt is dat die zaligheid waarover de schrift spreekt, dat die ons deel wordt simpelweg door de kracht Gods. Dat is wat de schrift hier zegt. En niet moeilijk gaan doen en zeggen van, ja, maar wat is dan zaligheid of hoezo en dat soort dingen meer. Want dan wijs ik u maar op dat als u zo'n soort vragen stelt, bent u echt wel een excentriekeling. Want heel de wereld, heel de mensen, alle volkeren kennen dit begrip. Hoe men het noemt, hoe men het uitspreekt, doet er niet toe. Maar onder alle volkeren weet men dat de mens tekort schiet. Men heeft er verschillende filosofieën over hoe het zo gekomen is en over wat men eraan zou moeten doen. U weet wel, onder het motto, is that all there is, met dank aan Peggy Lee die het ooit zong. Is dit nou alles is, dan komen we toch wel wat tekort. En wat gaan we dus doen, met z'n allen? Dat moest je dit 25 jaar geleden per se altijd bij zeggen, met z'n allen. Van Kok heb ik dat geleerd toen al. En die zegt het nu nog. Wat gaan we dus nu met elkaar doen? Proberen dat te bereiken. Wat? Nou, dat heet zaligheid. En al die jaren menselijke geschiedenis, ik wil zeggen 6000 jaar menselijke geschiedenis, volgens sommigen 6 miljoen, anderen 6 miljard jaar menselijke geschiedenis, doet niks te zaken, heeft de mens niet gebracht bij die zaligheid en hij is nog steeds met elkaar, met allerlei filosofieën en ismen bezig om iets te bereiken. Wat dan ook, wat het ook wezen mogen. Maar wat de Bijbel zegt, zaligheid wordt geopenbaard in het evangelie. Rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard in het evangelie, hoe het maar heten mag, maar niettemin, dat evangelie is kracht Gods tot zaligheid. En begrijp u me goed, het evangelie is dat evangelie uit vers 1 van deze brief, en dus dit hoofdstuk, en daarmee uit vers 2, het evangelie het welk God tevoren beloofd had. En wel zwart op wit, door zijn profeten en dus zwart op wit in de heilige schriften. Waarmee maar gezegd wil zijn dat we niet hier met iets nieuws te maken hebben. Het is ook zeker niet zo dat nieuwtestamentische waarheid ineens wat nieuws zou zijn. Integendeel, vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel, dus van het woord Gods, en dus vanuit de eerste generaties van de mensheid, Adam heb ik het over, zijn deze dingen naar voren gebracht. En is deze kracht Gods genoemd en beloofd. En het evangelie, een Grieks woord, maar evangelie betekent nou eenmaal gewoon een blijde boodschap, een goede boodschap. Eigenlijk, want je kan het niet met één Nederlands woord vertalen, evangelie heeft eigenlijk de betekenis van, het is de boodschap dat iets tot stand gekomen is dat altijd al verwacht werd. In die zin is het blijde boodschap. De echte betekenis is, de boodschap waarop men zo lang zat te wachten. Er was namelijk wat beloofd en op het moment dat het vervuld wordt, dat wat beloofd is gerealiseerd wordt, of vlees wordt, is eigenlijk de Bijbelse term in Johannes 1. En als dat verkondigd wordt, zo van 'tis eindelijk gebeurd, dan is dat per definitie evangelie. Zelfs als die boodschap niet eens zo blij zou zijn. Maar dan nog heel het evangelie. En dus de prediking van het evangelie is de prediking van iets dat van Gods wegen gerealiseerd geworden is. Hetgeen hij tevoren beloofd had, waarvan geschreven was in de oudtestamentische geschriften. En dat is wat Paulus ook in deze brieven uiteenzet. Het is namelijk de blijde boodschap van Christus. Het evangelie van Christus. Simpele vragen nu zouden zijn, maar wat was het dan beloofd? En het antwoord is nu natuurlijk al gegeven. Wat er ook beloofd was en hoe lang een lijst we ook kunnen maken, dat hebben we ooit wel eens gedaan, geloof ik ook in zo'n conferentie, dacht ik, hè? Belofte Gods. Maar wat er ook beloofd was, het was altijd Christus, want van hem zegt dezelfde apostel in een andere brief, Christus is degene in wie al Gods beloften ja en amen zijn. Populair gezegd, in hem zijn alle beloften Gods vervuld, in hem liggen ze vast. En het vervolg erop is, en in hem hebben wij daar ook deel aan. En dus, het evangelie is het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Here. De uitdrukking ontleen ik aan de eerste verse van Romeinen 1. Het is het evangelie van Christus en het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Ik ben er stellig van overtuigd, en ik niet alleen, dat heel wat zogenaamde christelijke prediking zo weinig resultaat heeft, omdat het simpelweg wel valt in de categorie christelijke prediking, naar algemeen gebruik, maar het is niet het evangelie van Christus. Volgt u mij nog? Het evangelie van Christus is inderdaad het woord van Christus zelf, het is het woord Gods, waarvan gezegd wordt, het is kracht Gods. Niet prediking in het algemeen is kracht tot zaligheid. Laat staan kracht Gods tot zaligheid. En ook al onze goede bedoelingen, ook als mensen, en zelfs als evangelisten of hoe het allemaal heten mag, dat is niet kracht Gods tot zaligheid of iets dergelijks. Gaat niet om onze woorden, gaat niet om onze opvattingen, gaat niet om dingen waar wij toevallig achter staan of die wij waardevol vinden om mede te delen of iets dergelijks. Het dient ook allemaal tot niks en het gaat ook gewoon weer voorbij. Een van de dingen die een mens in zijn leven moet leren, nou zou moeten leren, is zoals het lied zegt, niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Want toen we een kind waren, toen dachten wij dat het allemaal zou blijven. Ik was een kind, zong de man. Wim Sonneveld. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat alles weer voorbij zou gaan? Nou, daar kom je vanzelf achter. Als je ouder wordt, gaat allemaal voorbij. En een van de meest verbazingwekkende dingen naar de mens gesproken vind ik nog altijd, dat het evangelie nog steeds niet voorbij is gegaan. En dat het tot vandaag nog steeds gepredikt wordt. En dat er vandaag mensen zijn zoals u en ik, mag ik aannemen, die inderdaad dat evangelie van Christus, dat woord der waarheid hebben aangenomen en daardoor deel hebben gekregen aan die zaligheid Gods. En dat gebeurt al 2000 jaar lang, minstens. Maar eigenlijk al 6000 jaar lang. Sinds Adam, bedoel ik maar. Vreemd genoeg, maar het bewijst inderdaad, er zijn trouwens dikke boeken over volgeschreven over dit bewijs, het bewijst dat inderdaad de Bijbel en daarmee meer in het bijzonder het evangelie van Christus het woord Gods is. Het is nog steeds actueel. En als je zegt, maar het wordt ook veel verworpen, zeg ik, ja, dat is ook altijd zo geweest. Ook nooit anders geweest. Mens is nou eenmaal geneigd om, maar dat is twee versen verder, in vers 18, om de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden, omdat hij terugschrikt voor de consequenties. Er zijn er boeken over volgeschreven, heb ik gezien. En je kan wel tot geloof komen in de Heer Jezus Christus en het evangelie van Christus aanvaarden en daardoor wedergeboren worden. Niet dat het je wat kost. Dat niet, je krijgt het gratis cadeau en geheel voor niets, maar het heeft consequenties. Je hoeft niet op voorhand wat in te leveren. Maar het is toch met alle beslissingen die wij in het leven nemen zo, dat ze consequenties hebben voor wat er daarna volgt. Hoeft je ook niet van te schrikken. Stel je nou voor dat het niet zo was. Dat je het kon aannemen, de evangelie zo, en daarna had het ook verder geen consequenties. Wat moet je er dan mee, hier? Dan heb je er toch ook niks aan. Maar dat heeft inderdaad consequenties. Positieve en negatieve. Nou, wiskundige normen denk ik dan altijd maar. Maar alles bij elkaar gaat het er natuurlijk om dat wij door dat evangelie van Christus, door het woord Gods dat tot ons komt, dat wij daardoor inderdaad gebracht worden tot de zaligheid. Dat wil zeggen, getrokken worden, Galaten 1 vers 4, om maar eens wat te citeren, getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw, en aan de andere kant, van de andere kant bezien, gezet worden in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is Colossense 1 dan maar. Of zoals Petrus het zegt, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Of ik ben Johannes, overgezet uit de dood in het leven. Maar dat is waar het over gaat. Kracht Gods tot zaligheid. Maar het enige dat het tot stand kan brengen, is inderdaad dit woord Gods. Woord is nou eenmaal kracht. Geest. En uiteraard, want zo wordt het ook genoemd, leven. De evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. En komt het woord Gods tot alle mensen? Sprak de alverzoende. Komt het woord Gods tot alle mensen? Dat komt tot alle mensen. Is kracht Gods tot zaligheid? Ja. Worden dan alle mensen zalig? Nee. Nee, logisch niet. Omdat het woord alleen zijn uitwerking heeft natuurlijk, daar waar men het oor ervoor opent. Beter, daar waar men het hart ervoor opent. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die religieus is, die werkt, die zondags twee keer naar de kerk gaat, die trouwens een bijbeltje leest, die driemaaldaags met zijn medicijnen dus ook een gebed uitspreekt. Soms voor zowel als na het eten, ja. Precies. Ik noem maar wat. Nee, sommigen ontlenen daar rechten aan. Of vestigen daar een hoop op. Op eigen werk. Op religiositeit, op hun eigen inzettingen. Op hun eigen christelijke wijze van leven. En sommigen die zich christenen noemen, noemen zich alleen maar christenen omdat ze dit doen. Anders niet. Test ze maar eens en hou ze maar eens de Bijbel voor. Kijk maar eens hoe ze reageren. Check maar eens of ze christenen zijn. Ik heb het aan Johannes gevraagd. Johannes zegt, christenen zijn diegenen die inderdaad liefde hebben voor het woord Gods. Daaruit ken je ze aan. Onder andere dan, maar dus de eerste. Nee, het woord van Christus, de evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En helaas, in een religieuze wereld heeft men dat woord geloof geadopteerd, geannexeerd, of hoe dat maar heten mag, en gesteld in de plaats van het begrip religie. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Ik blijf er tegen protesteren en ik zeg het maar meteen aan het begin van de week, dat we meteen weten waar het over gaat. Ik ben een gelovige. Ik heb één geloof, als u die uitdrukking tenminste nog net kunt verwerken. Maar als u mij vraagt, bent u religieus, zeg ik absoluut niet. Volstrekt niet. Integendeel. Dat is nou juist waar wij van verlost zijn. Van die eigen werken, van dat eigen streven, van het eigen doen en laten om onszelf aangenaam te maken voor God, of voor de goden, of voor de geesten, of voor de maatschappij, of voor de medemens, of voor het milieu, of hoe het allemaal maar eten mag. Dat is allemaal religie. Werken. Maar dat is nou juist waar wij van verlost zijn geworden. Wordt ook altijd tamelijk opgewonden, mag ik wel zeggen, als men het heeft over gelovige Joden. Meestal bedoelt men dan stok en stok ongelovige Joden. Nee, niet omdat Joden zijn, maar omdat het een voorbeeld is dat dicht bij de Bijbel ligt. Paulus' grote tegenstanders, grootste tegenstanders hier op aarde, in hun vlees, bij de prediking van het evangelie, waren de Joden, begrijp je me goed, religieuze Joden. En hoe orthodoxer, hoe meer ze hem tegenstonden. Je moet die mensen niet gelovigen noemen. Dat zijn ongelovige Joden. En eigenlijk is dat nog een pleonasme. Het is twee keer hetzelfde naam, eigenlijk. Hoe meer Joods, hoe meer orthodox. En hoe meer Joods, hoe ongeloviger. Dus dat is wat het is. Sorry. Natuurlijk, en dan zijn we meteen op een aardig punt. Dan kunt u natuurlijk zeggen, moet dat nou zo hard allemaal gezegd worden? Dan zeg ik, ja, nou, dat is dan net altijd het probleem. Doe je een beetje water bij de wijn? Zoals trouwens Wim Sonneveld ook zong, bij gelegenheid, maar goed. Toen we weer een beetje water bij de wijn, dan betekent dat gewoon dat we afbreuk doen aan het evangelie van Christus en dus aan het woord Gods. En voor een deel dat woord vervangen door woord van mensen. En je ontneemt hem meteen de kracht. Waarom moet je dan die religieuze joden tegen je in het harnas jagen? Zeggen die jagen niet tegen me in het harnas, we brengen ze als het kan. Zou kunnen, brengen we ze het evangelie. Ja, maar dan worden ze zo boos van. Zeg ik, nou, dan is het goed gebeurd. Men leest de Bijbel. Men leest het Oude Testament. Men leest specifiek Handelingen. En anders de evangeliën, zoals ze genoemd worden. Kijk maar wat er gebeurt. Als men de mens in het algemeen, de religieuze mens en dus de Joodse mens in het bijzonder confronteert met het evangelie, met het woord Gods. Men neemt stenen op om naar Joods gebruik te brengen van het woord Gods te stenigen. Nou ja, dat zei de Heer zelf. Tegen hen. Toch of niet? Ik heb tegen die mensen niks, daar gaat het helemaal niet over. Integendeel. Waar het om gaat is dat wij van doen hebben met een mensheid die zijn vertrouwen stelt. En vertrouwen is gewoon hetzelfde woord als geloof in zowel het Grieks als het Hebreeuws. In het Nederlands hebben we twee verschillende woorden om ons met het ene woord onder het andere uit te kunnen kletsen en andersom. Zo is het nou eenmaal. Maar de mens stelt zijn vertrouwen, zijn geloof dus, in zichzelf. En voor de gelegenheid heb ik nagevraagd aan een socialist. Stelt hij zijn vertrouwen niet echt in zichzelf, want hij weet wat het juk maar zwak is, enzovoort. Dus stelt hij zijn vertrouwen in die mens naast hem, die medemens, de maatschappij, iemand anders die het conflict en het probleem moet oplossen. Zo werkt dat. Hij schuift het op elkaar af, maar niettemin, men kan in het algemeen zeggen, de mens stelt zijn geloof, zijn vertrouwen dus op de mens zelf, op zichzelf. En hij brengt hem nergens, zoals de geschiedenis ons daadwerkelijk leert. En daarom moeten wij terecht bij het woord Gods, dat onveranderlijke woord Gods. Paulus Petrus zei, het is dat eeuwig blijvende woord van God waaruit wij zijn wedergeboren, enzovoort. Het was Johannes die erover zei, en als je wedergeboren bent, dan blijft dat eeuwig blijvende woord ook in je. Het zaad blijft in je, of hoe het dan maar staat precies. Maar zo is het maar net. Wij moeten bij dat woord van God, het evangelie van Christus terecht, want dat is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die, niet voor een ieder die religieus is, maar voor een ieder die gelooft. En dat ligt niet naast elkaar, dat is niet synoniem. Sterker nog, in mijn Bijbel staat dat het tegenovergestelde is. Het een sluit namelijk het andere uit. En daarom zeg ik het ook zo vaak en zo nadrukkelijk. Het is wat later gezegd wordt in Romeinen 4. Waar Abraham als voorbeeld gesteld wordt, een van de grootste mensen uit de Oud-Testamentische geschiedenis, om heel wat redenen overigens. En van Abraham wordt gezegd dat hij niet uit de werken, maar uit het geloof gerechtvaardigd is, want er is geschreven, vers 3 staat het hier in Romeinen 4, er is geschreven, Abraham geloofde God, aangehaald uit Romeinen 15, toen God hem beloften deed, zelfs onvoorwaardelijk, zo zonder meer. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En daarna staat er in vers 5, degene die niet werkt, maar gelooft. Dat heb je nou precies, hè? Niet wet, maar genade. Niet werken, maar geloof. Voor mijn part geloof in de werken van iemand anders. Van God dus uiteraard, hè, want daar gaat het om. Maar bijbelser is te zeggen, geloof niet zozeer in de werken Gods, hoewel het dat is, maar geloof in het woord Gods. Daar gaat het om. En dat is wat ons gepredikt wordt. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Met alle tekortkomingen van de mens, met heel zijn onrechtvaardigheid, komt hij tot God en luistert naar het woord Gods en aanvaardt het, stelt zijn hart ervoor open en het wordt hem gerekend tot gerechtigheid. Namelijk de allerhoogste rechter rekent dat tot gerechtigheid en spreekt daarmee de zondaar vrij. Dat is wat de schrift ons leert. Niet dat we daar nog zo uitgebreid bij stil zullen staan van de week, maar ter introductie is dat natuurlijk het meest voor de hand liggende. Hoe komt de mens tot zaligheid? Hoe ontvangt de mens vergeving van zonde? Hoe komt de mens recht te staan ten opzichte van een rechtvaardig God? Begrijp je me goed? Dat zijn niet van die hele moeilijke vragen. De vragen zelf natuurlijk, die zijn niet zo moeilijk. Wij weten dat wij mensen in allerlei opzichten tekort schieten. Dan kunnen we weg proberen te redeneren. Maar dat is natuurlijk toch niet zo eerlijk en zeker ook niet zo verstandig. En we weten ook dat God per definitie als schepper de norm is. En dus per definitie rechtvaardig is. En wij als schepsel tegenover de schepper worden dus uiteraard door hem veroordeeld. Dat kan niet missen. Daar heb je niet een uitgebreide Bijbel bij nodig of Bijbelstudie om dat te begrijpen. Op zich een zeer simpele zaak. Wat wij nodig hebben is onderwijs in hoe dat geregeld kan worden. En of het geregeld kan worden natuurlijk in de eerste plaats. En het woord van God vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel spreekt precies over deze dingen. Spreekt tot de mens en vertelt de mens hoe die mens inderdaad van Gods wegen, dat wil zeggen door God zelf gerechtvaardigd kan worden. Wat is de voorwaarde? Wat moeten wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Vroegen een paar religieuze mensen aan de Heer Jezus. Weet u dat nog? Uit Johannes 6, was dat? Vers 28. Wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Dat wil zeggen, u begrijpt toch hopelijk dat werken Gods werken niet kan betekenen dat de mens de werken Gods zou doen. Want daarvan moet hij God zijn. Dat kan hij dus niet. Maar de uitdrukking werken Gods betekent dus uiteraard werken die God van de mens verwacht. Werken in overeenstemming met de wil van God. Wat moeten wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Wat moeten wij doen om aangenaam te worden voor God? Wat moeten wij doen om gerechtvaardigd te worden? En Jezus antwoordde en zei tot hen in vers 29, dit is het werk Gods dat gij gelooft. En dat is nou precies wat we net lazen. Het is niet werken, maar geloven. En als men vraagt welk werk moeten wij doen, zegt de Heer, dat werk is geloven. Als je dat werken wil noemen, mijn best. Sommigen worden er moe van, heb ik wel eens begrepen, van geloven. Maar naar Bijbelse maatstaven is dat niet eens werken. Wat zou een mens doen? Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Werd er aan Petrus gevraagd. Niks. Hij zegt, kom maar hier, bekeert u en laat u dopen. Laat u dopen. Niet doe wat, laat iets doen. En wat moeten wij doen, werd later gevraagd aan Paulus. En Paulus zei, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Dat geldt niet alleen voor jou, maar voor heel juist. Hebben we het ook nog eens over. Mooi onderwerp daar. Stokbewaarder in Filippi. Maar hier wordt door de Heer zelf geantwoord. Dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Men zal geloven in degene die van Gods wegen gezonden is. En u begrijpt, hier zijn we terug natuurlijk bij het evangelie. Het evangelie is de boodschap dat degene die komen zou gekomen is. Dat de beloften die God gedaan heeft vervuld zijn geworden. Dat dat nieuwe verbond is aangebroken en aan de andere kant dat het oude verbond der wet en der werken beëindigd is geworden. Dat is waar het over gaat. Dat is prediking van het evangelie. Wat moeten wij doen? Simpelweg geloven. Want het woord Gods, de blijde boodschap, het evangelie van Christus, is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het is zelfs in het algemeen zo, dat geldt echt niet alleen voor het evangelie, dat als men bepaalde dingen hoort, een boodschap, een lering of wat dan ook, en men wijst het af en men hoort het daarna opnieuw, raakt men alleen maar geïrriteerd. Dan zeg je, heb je hem of haar ook weer met dat verhaal? Dat weten we nou wel, dat gezeur. Dat heeft niet een goede uitwerking, heeft zelfs een tegenovergestelde uitwerking. Dikwijls, en zo is het met het woord van God ook, zijn er twee mogelijkheden. Men gelooft het, dat wil zeggen men neemt het aan, men gelooft het of men wijst het af. En waar men het afwijst, is het dikwijls zo dat men daarna, als men het opnieuw hoort, dat men geïrriteerd raakt. En dus verhard wordt. Komt tot eeltvorming, zeg ik wel eens. Hè? Dat is een verharding die daar ontstaat, want men belieft het niet. En aan de andere kant, daar waar men het woord heeft gehoord en aanvaard en geloofd en men hoort het opnieuw, zal het steeds opnieuw diezelfde en zelfs grotere uitwerking hebben want het zal inderdaad ons opbouwen. Het zal ons sterken in het geloof enzovoort. Dat is wat normaal gebeurt. En daarom zeggen zowel Paulus als Petrus dat ze zich erop toeleggen om steeds opnieuw dezelfde boodschap te prediken. Er is niks meer mis. Er is ook geen andere boodschap. En ook wij, als wij het evangelie horen, verblijdt het ons toch? Al kennen we het dan nog zo lang, en hoe lang het ook geleden is, dat wij kwamen tot aanvaarding van dit woord en daarmee van de Heer Jezus Christus. We horen het steeds opnieuw en zo hoort het ook. En ik kan u meteen wel zeggen, en als dat u niet verblijdt, dat u het steeds opnieuw hoort, dan is het toch ergens wat mis, hoor. Maar zijn er misschien toch facetten van die boodschap die u misschien toch niet met al te grote gretigheid omarmd hebt, zal ik maar zeggen dan. Maar hoe dan ook, wat Johannes erover zegt in Johannes 1, is zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel in zijn naam geloven, zouden kinderen gods worden. We zijn dat inmiddels, want geloven is niks anders dan het aannemen, de Bijbel zelf verklaart de termen, is niks anders dan het aannemen van de boodschap die gesproken is. En dat is het hele verhaal. Geloven is dus niet iets moeilijks. Men heeft er wat moeilijks van gemaakt, men heeft het gemystificeerd, men heeft het begrip verward met religie en al dat soort dingen meer. En het is daarom een hele moeilijke zaak. U kent er zijn, ook in Nederland zijn vele mensen die zijn strikt religieus, noemen zich bovendien christelijk overigens, maar zijn strikt religieus, moeten aan allerlei eisen voldoen. En als het gaat om zalig te worden, hebben ze ook in de Bijbel gelezen dat je daarvoor moet geloven. Maar ze zijn er zo druk mee bezig met werken om daardoor hun zaligheid te verdienen, dat ze begrijpen dat ze nergens terechtkomen. En daar komt het verhaal vandaan dat geloven toch wel moeilijk is en eventueel dat het zelfs onmogelijk is en dat het je gegeven moet worden en al dat soort mystificaties meer. Maar het eerste wat men doet is die woorden hun echte betekenis ontnemen en het daarna moeilijk over gaan zitten doen. Ze onttrekken aan de Bijbel, eigen inhoud geven, dan er wat mee omzeulen enzovoorts. En daarna zeggen, ja, maar dat is gods onmogelijk. Dan zeg ik, ja, dat is het ook inderdaad, ja. Dat staat in de Bijbel trouwens ook. Wie zou dan zalig worden? Ja, niemand dus. Maar geloof is niet iets wat je gegeven moet worden. Dat is een hardnekkig misverstand, vooral in Nederland. Omdat men kans ziet onze Nederlandse Bijbel zo te interpreteren in Efeze 2... Dan leest men dat geloof een gave God is. Dat staat er weliswaar niet. Maar men ziet kans om dat erin te lezen. Maar niks, geloof is niet een gave van God. Geloof is het enige wat de mens kan doen in de richting van God. Als het dan al een werk is wat de mens zou kunnen doen, waardoor hij aangenaam wordt voor God, dan is het toch geloof. Dat is wat God van de mens verwacht. Daarna zie ik in gedachten de televisie met die man bij die weerkamer staan, die te wijzen, weet je wel. Wat die man van ons verwacht is uiteraard dat wij geloven wat hij zegt. Toch of niet? Er is er niks bijzonders aan. Het is in Nederland wel moeilijk met het onbetrouwbaar. Onbetrouwbaar, zelfs ongeloof, dat weet je. Hetzelfde woord, onbetrouwbaar. Met het onbetrouwbare weer, maar u begrijpt toch de gedachte? Het is een heel simpele zaak. Iemand spreekt en men aanvaardt die woorden of niet. Men aanvaardt die boodschap of niet. En aanvaarden wil niet maar zeggen dat men het voor waar houdt. Maar aanvaarden wil zeggen dat er inderdaad de consequenties uittrekt. En als dus de weerman zegt, over 5 minuten gaat het regenen, je moet over 5 minuten naar buiten, dan neem je je paraplu mee. En als je op de motorweg wil, dan moet je natuurlijk je pak aantrekken. Dat hoeft niet hoor, want mijn broer heeft mij geleerd, op de motor word je sowieso nat. Met het pak aan, ja. Of van binnenuit of van buiten, maar dat maakt niks uit. Dat even terzijde, maar u begrijpt toch waar het over gaat. God spreekt en hij verwacht van ons dat wij hem vertrouwen. Dat we de consequenties uittrekken. En als God zegt, al die werken, welke het ook zijn, maak je je niet aangenaam voor mij, kunnen je niet rechtvaardigen, je kan ze net zo goed laten, dan laten wij ze. En als God zegt, religie brengt je niet tot mij, en religie geeft je geen eeuwig leven, dan zeg ik, mooi, dan ben ik daar vast van verlost. Oh nee, ik wil even wat moeilijker maken. En als God zegt, en je mag in mijn land wonen, in Canaan, zegt hij tegen Israël. Maar dan moet je je wel aan deze wetten houden. Dan ben ik heel blij met het idee dat het ook andersom kan. Je kan ook gewoon het land uitgaan, dan hoef je niet meer aan de wetten te houden. Hetgeen trouwens het grootste deel van Israël is overkomen in de geschiedenis. Waarmee van harte gefeliciteerd. En ik bedoel het redelijk persoonlijk, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar u begrijpt toch waar het over gaat? Het hoeft niet. Het is niet verplicht. Want waartoe is de wet? Door de wet is kennis der zonde. Ben je mooi klaar mee? Als je een beetje intelligent bent, denk ik altijd, kom je daar vanzelf ook wel achter, ook wel zonder de wet. Maar als het per se gedemonstreerd moet worden op het wereldtoneel, gebruikt God daarvoor dat volk Israël om te demonstreren dat wet de mens nergens brengt. Dat hem niet aangenaam maakt voor God. Toch? Je zal maar uitverkoren zijn, zei Tefje. Maar zo is het inderdaad. Wij leven hieruit. En als God ons zegt, er is niks nodig dan alleen te vertrouwen op mijn woord en op mijn werk, zeg ik, dank u Heer, dan doen we dat. En dan doen we het ook. Toch? Want we zeggen het niet alleen, we doen het ook. Als het goed is, want ik spreek natuurlijk tamelijk arrogant nu, zeg, en dat doen we dan. Dat zouden we doen, is de bedoeling, dat hou ik u voor, dat hou ik mezelf net zo goed voor. Want een van de problemen is dat we van nature ons vertrouwen geneigd zijn te stellen op onszelf en op de omstandigheden, op onze familie wellicht, weet je veel, maar in de eerste plaats op onszelf. En toch zal blijken dat dat volstrekt zinloos is, omdat wij niet te vertrouwen zijn, onze familie trouwens ook niet. Ik bedoel het niet lelijk, ik bedoel alleen, ze zijn niet sterk genoeg. Niet sterker dan ik, denk ik altijd. Dus het schiet niet echt op, maar wou je op leunen. In de Bijbel staat zo'n mooi voorbeeld dat men met zijn hand leunt op een... op een rietstaf, riet. Maar van nature heeft riet zo'n scherpe punt. Dat wil zeggen, je leunt erop. Niet alleen kan het riet het niet houden, maar het ding gaat dwars door je hand. Hè. Schiet niet op. Het is Egypte met zijn riet, weet u nog? Een beeld van de wereld in het algemeen en de wet, slavernij van de wet, in het bijzonder, Egypte. En waar gebruiken ze dat riet ook alweer voor? Wat maken ze ook alweer van dat riet? Papier! Papyrus! Papyrus is een rietsoort. Ons woord papier komt daar vandaan, maakt men van riet. En waar wordt het papier voor gebruikt? Voor het opschrijven van al die menselijke woorden, redeneringen, filosofieën en dat soort dingen meer. En een mens vertrouwt daarop, dat die menselijke filosofie is een rietstaf, maar het gaat dwars door zijn hand en het geeft geen steun, maar raakt er alleen nog door verwond. Er zitten nog een paar verwijzingen aan, maar die zal ik u nu besparen. Maar het gaat maar om het beginsel. Wij zouden ons vertrouwen stellen op wat God beloofd heeft. En wat heeft God ons beloofd? Vraag het aan Nederlanders, dus die roepen meteen. Geen kalme reis. U weet wat ik er altijd van zeg daarvan. Ik moet er niet aan denken dat het een kalme reis zou zijn. Meen ik serieus. Als ik eerlijk ben, alles overziende, meen ik het bloedserieus. Er zijn dagen waarop ik denk van, was het maar een kalme reis. Maar veel van die dagen zijn er overigens. Maar in het algemeen, je moet er toch niet aan denken dat het een kalme reis was. Dag in dag uit, altijd hetzelfde. Met een gladde zee, met een zacht briesje en een stralende zon. En zo, wat zou het leven boring zijn, hè? Vervelend, toch of niet? Onze herinneringen, dat wat we met ons meesjouwen, zijn toch altijd herinneringen aan juist niet de kalme dingen. Dat is wat ons vormt. Dat is wat onze ziel feitelijk is. Dat maakt uit wie wij zijn. De dingen die wij ondervonden hebben, die we beleefd hebben en die dus afweken van wat een kalme reis was. God belooft ons geen kalme reis. Er heeft ook niemand enig belang bij. Het is slecht voor je, een kalme reis gewoon. Maar aan de andere kant, God heeft ons inderdaad beloofd deze behouden aankomst. Als het er nou helemaal over gaat, is dat ongeveer het enige wat God ons beloofd heeft. En als het er nou helemaal over gaat, is dat ook precies het enige wat we nodig hebben. Toch of niet? Een behouden aankomst. Wat er ook gebeurt, je weet dat het goed komt. Schipbreuk, tot je dienst. Maar, zegt Paulus, maak je geen zorgen, het schip gaat kapot, maar wij allen worden behouden. In de bekende schipbreuk van Paulus in de tijd. Maar ik haal het nou alleen maar aan als voorbeeld. Waar het over gaat namelijk, is simpelweg dit, dat wij zouden leven uit dat woord Gods. En dat het niet maar een kwestie is alleen maar van dat wij eenmaal komen tot aanvaarding van dit evangelie en daarmee tot geloof in de Heer Jezus. Begrijp me goed, als u nog niet eenmaal daartoe gekomen bent, is het de hoogste tijd langzamerhand om dat te doen. Tot geloof komen, dat doe je gewoon. Dat is niet moeilijk. Daar moet je niet op gaan zitten wachten tot God het je geeft. God zit te wachten tot jij komt. Dat is wat het is. Dat zei hij toch? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn enzovoort. Zo werkt het toch? Dus wat wij zouden doen is tot de Heer gaan en gewoon recht tegen hem zeggen dat wij zijn woord aanvaarden. Nou ja, met alle consequenties. Dat wij aanvaarden dat hij voor ons rechtvaardigheid Gods tot stand gebracht heeft. Dat wij gerechtvaardigd worden uit zijn genade en niet uit onze werken. Dat wij gerechtvaardigd worden van Gods wegen op grond van het werk dat de Heer Jezus volbracht heeft in zijn lijden, dood en opstanding. Zeker wel. Je gaat naar de Heer en je dankt hem ervoor. Op de enige manier. Hoe pak je een biscuitje aan? Je grijpt het en zegt dankjewel. Net zo. Bekend zijn toch de voorbeelden van evangelisatietoespraak, weet u wel? Die kent u toch al. Wie is een glas water, heb u dorst? Kom het maar halen. Als je het niet hebben wil, oké, ik zet het hier weer neer. Dat is wat de Heer ons zegt. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Want gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen vloeien uit zijn binnenste. Uit het binnenste van de Heer Jezus namelijk. Leven dat door hem veroorzaakt is, zal ik maar zeggen, leven dat hij ons aanreikt. En wat wij zouden doen, is simpelweg geloven en dus, zoals Johannes het noemt, aannemen. En dat niet alleen voor de Jood, maar ook voor de Griek. En andersom geredeneerd, niet alleen voor de heiden, zoals wij bijvoorbeeld, maar ook voor de Jood. Er is geen verschil, staat hier ook. Hè? Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want in dit evangelie van Christus wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Gedemonstreerd. De rechtvaardigheid Gods wordt gedemonstreerd, betoond, is het woord uit Romeinen 3, in dit evangelie. De prediking van deze blijde boodschap is de prediking dat de Heer Jezus als hoofd van de mensheid het recht had, en daar ook van gebruik maakte overigens als hoofd van de mensheid, om de schuld van de mens te voldoen. Om in de plaats van heel de mensheid op te treden als losser, als goel heet zoiets in de Joodse wetgeving, en als zoon van Adam in de zin van directe erfgenaam van de eerste mensen, dus als hoofd van de mensheid, zoon des mensen. Die titel betekent dit. Dat is de enige echte betekenis van de term, zoon des mensen. In die hoedanigheid heeft hij zich garant gesteld voor die mensheid waarvan hij officieel naar wettige en dus rechtvaardige gronden de vertegenwoordiger was en heeft de straf der zonde gedragen enzovoorts. Daar gaat het om. En op grond van zijn geloof, maar daar hebben we het van de week nog verder over, op grond van zijn geloof werd hij vervolgens uit de dood opgewekt. Een zeer onbekende waarheid. En ik moet u zeggen, we hebben er straks dat lied gezongen, uit geloof van de Verlosser. En ik heb me gerealiseerd dat bij al die duizenden liederen die ik onder ogen gehad heb in de loop der tijd, heb ik er nog nooit één gevonden waarin letterlijk gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus als oorzaak voor onze zaligheid. Niettemin, dit is precies wat de Bijbel leert. Natuurlijk, uit zijn werken, uit zijn verzoeningswerk, verlossingswerk, offer, de term wordt ook nog wel eens gebruikt bij gelegenheid, maar in werkelijkheid, fundamenteel, leert de schrift, het is tot stand gekomen uit zijn geloof. Uit de trouw, het vertrouwen, net wat u wilt, het trouw, het vertrouwen, het geloof van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Ik kan het u nou verder niet uitleggen, maar ik heb nu nog een week, en u ook mag ik aannemen, we komen er wel op terug. Maar waar het om gaat is dat heel onze zaligheid, heel die nieuwe schepping dus feitelijk, voortkomt uit geloof in het algemeen en voortkomt uit het geloof van de Heer Jezus zelf in het bijzonder. Nou ja, ook voortkomt uit geloof in hem, maar In de eerste plaats komt het voort uit geloof van hem, uit zijn geloof. En dat staat hier feitelijk ook, want er staat: in dit evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Dat wil zeggen, er wordt in uiteengezet hoe God genade en vergeving van zonde enzovoorts realiseert, zonder daarbij tekort te doen aan het wet en daarmee aan de gerechtigheid, de rechtvaardigheid Gods. En dat wordt dus betoond en uiteengezet in het evangelie. Maar daarna staat er: de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Want heel de gedachte is dat onze zaligheid voortkomt uit geloof van Jezus Christus namelijk. En het komt tot allen en over allen die geloven. En dat staat in het volgende vers. Dat is echter niet vers 18, maar dat is inmiddels hoofdstuk 3, vers 22. Leg het er maar vast naast. Kunnen jullie daar wel eens over nadenken? Ik lees eerst Romeinen 1, vers 17. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. En dan meteen 3, vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. En u merkt dat daar precies hetzelfde staat dus. Neemt daar de draad weer op. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, buiten de wet om. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de wet en de profeten hebben hier wel degelijk van gesproken. Namelijk, vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods. En in hoofdstuk 1, vers 17 heet het rechtvaardigheid Gods uit geloof tot geloof. En in 3, vers 22 heet het rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. En hier wordt dus uiteengezet wat in 1 vers 17 al genoemd werd, namelijk dat de zaligheid als zodanig tot stand is gekomen door het geloof van Jezus Christus en daaruit, op grond daarvan, maar je kunt ook gewoon zeggen daaruit, komt die rechtvaardigheid, om zo te zeggen, of die zaligheid tot allen en over allen die geloven, met de nadruk op allen. Want daarom staat er, want er is geen onderscheid, ze hebben allen gezondigd en ze worden allen gratis cadeau en geheel voor niets gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is, waarbij gewezen wordt dus op de oorsprong of oorzaak van de zaligheid en daarmee van eeuwig leven in het algemeen, die is namelijk gelegen in geloof. En meer in het bijzonder in het geloof van die ene, de Heer Jezus Christus. En daarna wordt er uiteengezet, ook al in deze brief, dat wij een voorbeeld zouden nemen aan de Heer Jezus. Zijn geloof zouden navolgen. Trouw zouden zijn, ander woord voor geloof dus weer, trouw zouden zijn zoals hij trouw is. Kortom, wij zouden in zijn voetstappen wandelen, zei Petrus. En daarom is de Heer Jezus Christus ons grote voorbeeld. Begrijp je me goed? Dit laatste ben ik weer op bekend terrein. Hij is ons grote voorbeeld. En zelfs vele christenen denken dat wij christenen zijn omdat wij een voorbeeld nemen aan hem die wij Christus noemen, de Heer Jezus Christus, die zo'n goed mens is, weet u wel, die zulke hoge idealen had. Die kennen u toch, hè? Een goed mens, goed voorbeeld geweest enzovoort. En wij vereren hem als een soort idool en wij beschouwen hem als onze grote goeroe, of hoe dat maar heten mag, in een of andere vreemde taal dan. En dat is niet geheel onjuist, maar men is de kern van het verhaal kwijt. Want waarin is hij ons tot voorbeeld? Maar ja, waarin volgen wij hem nou dan? In wat dan? In het rondgaan en tekenen doen? In het rondgaan en overal de hoeken van de straten prediken? In het vermenigvuldigen van brood? Waarin zijn wij zijn navolgers dan? Omdat we zo tactisch onze toehoorders toespreken, zal ik maar zeggen? BMO. Of doordat wij ons laten kruisigen eenmaal per jaar op Goede Vrijdag? Sommigen doen dat letterlijk. Waarin zijn wij zijn navolgers? Dat hij zich zo trouw hield aan de wet? Laat me niet lachen. Hij lag altijd overhoop met die wetgeleerden. Omdat hij zich er niet aan hield. Toch? Ja, nee, dan gaan we dat verdedigen en zeggen dat hoeft hij niet. Nee, maar waarin zijn we dan zijn navolgers? Toch in zijn geloof? Wij zouden wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Dat is Romeinen 4, dat heb ik toch open liggen. En de andere was die van Petrus. Wij zouden wandelen in de voetstappen van Christus. Maar het zijn voetstappen des geloofs. Dat wil zeggen, wij zouden zijn geloof navolgen. En ons realiseren dat God tot ons gesproken heeft. Dat God zijn weg met ons wil gaan. Dat hij ons wil gebruiken tot zijn eer. Ieder van ons op verschillende wijze ongetwijfeld. Maar de grote overeenkomst is dat wij net als de Heer Jezus trouw zouden zijn aan de beloften Gods. En er de consequenties van zouden dragen. En ons aan hem zouden vasthouden, niet ter wille van dit leven hier, zoals velen helaas denken, want het gaat niet om dit leven hier. Dit leven hier brengt ons geen goeds. Echt niet. Nou ja, er zijn goede dagen bij, maar het gaat om het geheel. En te vrezen valt dat wij, zoals Hank Williams het zong postuum, dat kan niet, maar het werd postuum pas een hit. Logisch, hij zong, wij komen hier niet levend uit. Hij zong het op een zeer laconieke melodie. I'll never get out of this world alive. Er is niks zo gevaarlijk als leven. Ik ben immuun voor al die waarschuwingen van, doe niet dit, doe niet dat, doe niet zo en niet zo. Dit is gevaarlijk, dat is gevaarlijk. Pas hierop, pas daar. Dan denk ik, ja mensen, zeg maar gewoon, leef niet. Het is maar één ding, levensgevaarlijk. Dat is een pleeg, naast me, leuk hè? Ja, dat is het leven zelf. Je overleeft het toch niet. En dus het enige wat belangrijk maar kan zijn, ik meen het heel serieus hoor. Het is maar een korte redenering, heel laconiek, maar het is niks anders dan dat. Het enige wat maar belangrijk kan zijn, is inderdaad de Heer Jezus Christus die ons eeuwig leven geeft. En dat leven, dat is belangrijk, omdat het eeuwig is. En voor zover wij het hebben ontvangen, we moeten het ermee doen, de eeuwigheid door, zal ik maar zeggen. Het is het enige wat telt. En de rest is eigenlijk, heb ik nagevraagd aan een wiskundige, de rest is eigenlijk te verwaarlozen. Maar goed, de rest zitten wij nog mee in onze dagen hier in het vlees. Ik heb het nagevraagd aan Petrus. En Petrus zegt, er is maar één ding dat we zouden doen, namelijk ophouden met der heidenen wil te volbrengen en navolgers van mensen te zijn, want we zouden de dagen die ons over zijn in het vlees, zouden we de wil Gods volbrengen. En de wil van God is dat wij geloven in hem, ons vertrouwen op hem stellen. Niet alleen voor dit leven, hoewel dat uiteindelijk ook, maar in de eerste plaats met betrekking tot het eeuwige hemelse leven dat hij ons schenkt. Daarna hebben wij een God die zelf gelovig is, die trouw is, die zich houdt aan zijn woord en die beloofd heeft ons te zullen geven alles wat wij nodig hebben. Naar zijn normen, die overigens hoger zijn dan de mijne. Is waar? Dus dat kan nooit mis. Geloof, daar begint het allemaal mee. Komen tot geloof, maar de bedoeling is dat we daarna leren te leven, niet als christenen, dat we daarna leren te leven uit geloof. En dat zal van de week nog uitgebreid aan de orde komen.